We gaan iets lezen uit het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Dat is het boek Maleachi. En dat begint vanavond bij hoofdstuk 2, vers 1. Maleachi 2, vers 1. Nu dan, u geldt, o priesters, deze aanzegging. En die gij niet hoort en indien gij het niet ter harte neemt en mijn naam eer te geven, zegt de Heere der Heerscharen, dan zal ik onder u een vloek zenden en uw zegeningen in vloek verkeren. Ja, ik heb ze reeds in vloek verkeerd, omdat gij het niet ter harte genomen hebt. Zie, ik zal uw nakroost bedreigen en vuil op uw gelaat werpen. Het vuil van uw feesten, ja, men zal u daarheen slepen. Dan zult gij inzien dat ik u deze aanzegging gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi besta, zegt de Heere der Heerscharen. Mijn verbond met hem was leven en vrede. Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht, opdat hij mij zou vrezen en voor mijn naam beven. Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en in oprechtheid wandelde hij met mij en velen bracht hij van ongerechtigheid terug. Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet. Want een bode van de Heere der Heerscharen is hij. Gij evenwel zijt van de weg afgeweken. Gij hebt door het onderricht in de wet velen doen struikelen. Gij hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de Heere der Heerscharen. Zo maak ik u ook tot verachten en vernederden voor het gehele volk. Omdat gij mijn wegen niet onderhouden en bij het onderricht in de wet de persoon aanziet. Omdat gij mijn wegen niet onderhoudt en bij het onderricht in de wet de persoon aanziet. Hebben we niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom zijn we dan trouweloos tegenover elkaar en ontheiligen het verbond van onze vaderen? Juda is trouweloos geweest en een gruweldaad is bedreven in Israël en in Jeruzalem. Want Juda heeft het heilige des Heren dat hij lief heeft ontheiligd. En heeft de dochter van een vreemde God getrouwd. De Heren roeien de man uit die zulks doet. Wie hij ook zij uit de tenten van Jacob, ook al brengt hij offer aan de Heere der Heerscharen. Tot zover de zware tekst, behoorlijk geladen. Maar ik wil er onmiddellijk een tekst bij lezen uit het boek Numeri, zodat u begrijpt waarom Maleachi dit hier zo zegt. Numeri 25. Numeri 25. Ik weet niet of u die geschiedenissen kent in het boek Numeri. De profeet Biliam, die zou gaan vervloeken, dat werd niet toegestaan door de Heere. De Heere veranderde dat. En hij zegt prachtige dingen, maar hij is klaar met die prachtige dingen en hij fluistert Balak, de koning van Moab, het huidige Jordanië. Hij fluistert Balak in, je moet een feest bouwen, een soort ontmoeting tussen de kinderen van Israël, de jongelui van Israël en de jongelui van Moab. En dat moet je in elkaar laten overvloeien, dat gebeurt ook. En nu gaat het over het volgende, let u op. Vers 6. En zie, een van de Israëlieten kwam een Midianitische bij zijn broeders brengen. Ten aanschouwen van Mozes en van de gehele vergadering der Israëlieten, terwijl deze weenden aan de ingang van de tent der samenkomst. Toen Pinegas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, dus een kleinzoon van Aaron, dat zag, stond hij midden uit de vergadering op, nam een speer in zijn hand. En toen hij de Israëlitische man tot in het vertrek achterhaald had, doorstak hij hen beiden, zowel de Israëlitische man als de vrouw in het onderlijf. toen hield de plaag over de Israëlieten op. Het getal van hen die aan de plaag gestorven waren bedroeg 24.000. De Heere nu zei tot Mozes: Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron, heeft mijn toorn van de Israëlieten afgewend, doordat hij met een ijver voor mij in hun midden heeft geijverd, zodat ik de Israëlieten in mijn ijver niet heb verdelgd. Nu let u op, zeg daarom: zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. Dit was taal die we net lazen in Malachi. Hè? Bij de leviet, bij de priesters, hoort het verbond des vredes. Omdat het voor hem en zijn nakomelingen tot een verbond voor een altoos durend priesterschap zij. Omdat hij voor zijn God geijverd en over de Israëlieten verzoening gedaan heeft. En dan worden de namen genoemd, dat waren namen van voorname families. Deze geschiedenis uit het Oude Testament in Numeri 25 zou je eigenlijk achter Malachi 2 moeten plakken. Of erboven moeten hangen. Daar gaat het om. Als ik nu Malachi nog een keer lees, dan snapt u het. Malachi 2 vers 11. Juda is trouweloos geweest. Een gruweldaad is bedreven in Israël en in Jeruzalem. Dat was toen ook zo, een gruweldaad. Want Juda heeft het heilige des Heren dat hij lief heeft ontheiligd. En heeft de dochter van een vreemde god getrouwd. Dat was toen ook zo. De Heren roeien de man uit. Dat gebeurde toen. Pinehas deed dat. Expliciet. Die zulks doet, wie hij ook zij. Dus van welke familie hij ook afkomstig is. Hoe hoog of hoe laag ook ingeschaald. De Heere moet handelen uit de tenten van Jacob. Ook al brengt hij offer aan de Heere der Heerscharen. In Malachi 1 vonden we de vorige keer ontrouw als het gaat om de dienst aan de Heere. Was er maar iemand die de deuren sloot. Was er maar iemand die zei, dit kan niet. Dit mag niet. Hier moet duidelijk paal en perk aan worden gesteld. En nu krijg je een tweede les. Het gaat over priesters vanavond. Maar ook priesters kunnen de verkeerde keuzes maken. Er kunnen altijd mensen zijn die zich verslingeren aan de dochter van een vreemde god. Dat is overspel in de taal van de Bijbel. Dat gebeurde toen in de dagen van Pinehas. Daar koppelde Israël. Het was niet alleen maar een romance tussen een Joods jongetje en een Midianitisch vrouwtje. Nee, Israël koppelde zich aan Baal Peor. Dat wordt steeds gezegd. Dus het is een veel verdergaand gebeuren dan, laat me zeggen, een stel jongelui die een beetje verkering hebben of een feestje hebben samen. Dit gaat veel en veel verder. En de plaag des Heren stak op toen. 24.000 mensen kwamen om. En Pinehas, een jonge priester, snapte het. Die heeft het begrepen. En Pinehas wordt later in het boek Kronieken bijvoorbeeld nog steeds de vorst genoemd. Pinehas, de vorst. Zo wordt hij aangeduid. Zo van, dat was er. Iemand die stond voor de eer van onze Heren en die zich niet liet inpakken door de algemene opinie. Nou, dat is allemaal stoere taal en misschien wel heel ver van ons bordje. En daarvan zeggen we, maar wat moeten wij daarmee in 2010? Hoe kun je dit hanteren? 2011? Mijn antwoord is, priesters, bent u nog als priester werkzaam, bezig? En over wie heb ik het dan? Natuurlijk bent u in de volstrekte zin niet zonen van Aaron, dat weet ik ook. Er zullen misschien een paar zitten in deze zaal, ik weet het niet. Maar ik ga ervan uit dat dat niet zo is. Maar u die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, u bent wel te degen priester. Dat heb ik al eerder geroepen. U bent in het ambt geplaatst. Het algemeen priesterschap is het ambt van alle gelovigen. U staat in het ambt. Zusters, broeders, u hoort tot de priesterfamilie. Want God heeft u, nadat u tot geloof kwam in de Heer Jezus, tot een heilig priesterschap gevormd. Om geestelijke offeranden te offeren die God aangenaam zijn door onze Heer Jezus. 1 Petrus 2. U bent bovendien een koninklijk priesterschap. Om de deugden te verkondigen van de Heer Jezus, die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu wel. U bent priester. Ik wil het heel zwaar onderstrepen, omdat we dat misschien kwijt zijn. Er was een gesprek, ik zag dat een klein stukje journaal van de televisie, of een, niet journaal zelf, maar een stukje direct daarna, van een Rooms-Katholieke theoloog, die tegen een protestantse man zei, ja, maar wij denken in onze kerk iets anders dan jullie, zei de Rooms-Katholieke professor, filosoof. Hoe dan? Nou, wij denken dat het het huis van de Heer is en dat we daar als gelovigen binnenkomen niet om een zegen te krijgen, maar om een zegen te brengen. Nou, ik was even verbaasd. Rooms-Katholieken? Die gaan dan niet naar de kerk om een zegen te ontvangen, maar om een zegen te brengen, om de Heer te prijzen, om hem te aanbidden, om hem iets te geven. Zo zien ze dat. En ze hadden dat zelfs elke dag. Dat was toch heel gewoon vroeger, de dagelijkse mis. Ik weet het wel, we hebben allemaal de Heidelbergse catechismus gelezen en we hebben gelezen over de vervloekte paapse mis. Zo van, dat zootje is helemaal de kluts kwijtgeraakt en dat moet je zo ver mogelijk van je bord schuiven. Inhoudelijk ga ik wel met u mee. Maar ten diepste hebben ze daar nog vastgehouden dat je elke dag de Heer mag offeren. Dat je de Heer elke dag mag prijzen. En waar zijn die vandaag dan? Gisteravond was er een studie, dat ging over het boek Hosea, en dat er nog steeds mensen zijn die het altaar aan de kant schuiven, de Heere aan de kant schuiven. En dat ging om het altaar. Dat komt dan uit de 1 Koningen of 1 Kronieken, waar koning Agas ooit een altaar bouwde die uit Damascus kwam, dat vond hij prachtig. En dat heeft hij nalaten bouwen en dat heeft hij in de tempel gezet. En het altaar van de Heere, het brandofferaltaar, de tafel van de Heere, zo wordt dat genoemd. Ik kan er ook niks aan doen, maar het is echt zo. De Bijbel zegt het zo. En de tafel des Heere is aan de kant geschoven. Toen. En de Heere zegt in Hosea, ik ben door u allen aan de kant geschoven. En Hosea profeteerde in die tijd van die koning Agas, die dat deed. Maar dat was een gruwel. De Heere zegt, ik ben aan de kant geschoven. Maar ik ga weer terug naar mijn plek, want ik wil die plek terug. Dat is de taal in Hosea. Maar waar staat de tafel van de Heere vandaag? U en ik, we weten uit het Nieuwe Testament dat we het avondmaal mogen houden aan de tafel van de Heere. Ik heb het niet bedacht, dat staat in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11. Heel concreet. Ik ga u niet in een bepaald keurslijf duwen. Ik ga ook niet zeggen van hier moet je zijn en daar moet je niet zijn. Maar als ik hoor dat een bepaalde gemeente zegt, ja, eens in de 7 jaar avondmaal, dat is zat. Want eerder zijn we er toch niet aan toe. En andere gemeenten zegt 1 keer per jaar en dan gaan we onze eigen dood verkondigen. Als we zelf niet dood zijn, dan zullen we ook de dood van de Heer niet gaan verkondigen. U schudt uw hoofd. Anderen zeggen nou eens in het kwartaal. Weer anderen zeggen eens in de maand en weer anderen zeggen eens in de week en weer anderen zeggen eens keer per dag. En bij die laatste categorie hoor ik eigenlijk. Ik geloof stellig dat u en ik in de allereerste plaats gelovigen zijn en hier als gelovigen gebleven zijn om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers voor de Heer Jezus. Dat geloof ik stellig. En we zijn hier bovendien om hier te getuigen, om te proclameren, om de deugden te verkondigen van onze Heer Jezus. We hebben dus 2 taken. We gaan naar binnen, we gaan naar hem toe en we gaan hem offeren. We gaan hem lof offeren, we gaan hem eer brengen, hem dank brengen. En we gaan van hem uit naar de buurman toe. Om de deugden van de Heer Jezus te verkondigen. Dat zegt 1 Petrus. Dus naar hem toe en van hem uit. Een heilig priesterschap naar hem toe en een koninklijk priesterschap van hem uit naar buiten. Dat is de taal van de Bijbel. En nu wordt aan priesters gezegd in het Malachi-boek, jullie priesters, jullie zijn totaal het spoor bijster. Jullie hebben totaal vergeten wat eigenlijk de bedoeling was. Want zoals de Heere zei, met Pinaas maak ik mijn verbond. en verbond van vrede. Dat is taalgebruik in Malachi. Dat lazen we samen. Mijn verbond met hem was vrede. Dat komt uit nummer 25. Daar komt het vandaan. Daar staat het gewoon, helder, duidelijk. Dat kwam omdat Pinaas ijverde voor de Heere en ervoor ging. Wat het ook opleverde, wat het ook kostte. En Pinaas, de vorst, de kleinzoon van Aaron, was de enige die in die tijd die speer nam. En ja, ik weet het wel dat het dan luguber is. Die doorstak dan die beide jongens, jongelui, een manneke en een vrouwtje. En die maakte daar een eind aan. Maar hier in Malachi staat, wie is het dan nog die de Heere roeien de man uit die zulks doet? Met andere woorden, dat is nu precies de taal van nummer 25, wat toen is gebeurd. Ik hoop dat u de link, de schakeling tussen nummer 25 en Malachi 2 helder krijgt of helder houdt. Moet ik het alleen maar over de negatieve dingen hebben? Moet ik dan alleen maar praten over wat er allemaal mis is? Nee. Maar ik ga u wel zeggen, als priesters niet meer op hun post staan en niet meer hun taak verstaan en een andere keuze maken, misschien wel een beetje samengaan met, dat was toen in Numeri het geval, een beetje van Moab en een beetje van Israël, een gezamenlijk feestje. Dat is precies de waarschuwing die u in Openbaring 2 en Openbaring 3 tegenkomt. Een beetje van Pergamum en een beetje van de Here, een beetje van Thyatira en een beetje van de Here. Daar ging het ook mis. En er is niets van overgebleven. Al die gemeenten zijn ter ziele, die bestaan niet meer. En wij dan? Hier staat, waarom is er geen nakroost van Levi? Nou, misschien is dat wel een goede vraag voor ons. Waarom is er geen nakroost? Waarom is er geen follow-up in priesterschap? Waar zijn ze dan? Dit is een beetje fel, maar het is wel heel eerlijk bedoeld. Ik wil het graag zo eerlijk mogelijk, zo oprecht mogelijk vertellen. God zei, ik heb een heel speciale band met Levi. Levi was ook meegaan doen aanvankelijk met de dans om het gouden kalf. Weet u wel, Aaron had het volk de vrije teugel gelaten en er was een gouden kalf gekomen en alle stammen hebben daaromheen gehorst. Zo was het toen. Mozes was met Jozua boven op de top van de berg, ontving de tafelen van de Heere en kwam toen naar beneden en alle stammen horsten daarom. En toen riep Mozes een hele bijzondere term. Hij zei, wie is voor de Heere? Wie kwamen toen? Je zou zeggen, nou alle 12 stammen natuurlijk. Nee dus. Alleen de stam van Levi. Dat is heel merkwaardig. Ik zeg niet dat Levi niet mee had gedaan. Ze hadden wel meegedaan. Aaron stond namelijk aan de wieg van dat gouden kalf. Die had het zelf een beetje gefabriekt. Die had het zelf een beetje geïnitieerd bijna. Hij zegt wel, ik heb goud in het vuur geworpen en er kwam er een kalf uit. Nou ja, je ziet het gebeuren. Hè? Je gooit dus een bar goud in een vuur. En dan komt een kalf uitlopen. Ja, nou, vergeet het maar. Dus Aaron heeft kennelijk meegewerkt. En toen heeft de Heere een hele speciale band met Levi, met de stam van Levi aangeknoopt. En hij heeft gezegd, dat is het volk van priesters. Aanvankelijk wilde de Heere dat heel het volk een priestervolk zou zijn. Lees zorgvuldig. Allen zouden priesters zijn. Ja, ze lieten het allemaal afweten. En niet dat Levi beter was, maar Levi was de enige stam die zei toen de oproep kwam. Wie is voor de Heere? Toen kwam alleen Levi. U toch ook? U bent toch voor de Heere? U wilt toch graag dat de Heere geprezen wordt? Niet alleen met lied 44 uit de bundel Opwekking vanavond gezongen of andere liederen. Prijs de Heer met blijde galmen. Prachtige liederen, lofliederen. En niet alleen op zondag, ja, zondagmorgen dan zingen we een paar lofliederen. Niet te veel natuurlijk, want we moeten ook op tijd weer bij de koffie zijn. Sorry hoor, ik draaf een beetje door om aan te geven wat ik bedoel. Maar waar is die lofprijzing dan? Waar is die drive van binnenuit, het enthousiasme van binnenuit om de Heere te prijzen, om hem groot te maken, om hem te eren, om hem te prijzen? Waar zijn die priesters? Terug naar wat ik zei over Hosea, het altaar was daar aan de kant geschoven. Maar het altaar hier, Malachi, de tafel des Heren genoemd. Malachi 1, vers 7 en Malachi 1, vers 12. Hier, die tafel des Heren, dat is het begin. Dat is niet een soort eindpunt of een kwartaalpunt of een jaarpunt of een zevenjaarpunt. Dit is het begin. En u moet me niet kwalijk nemen. U kunt zeggen, ja, u komt uit een bepaalde hoek. Nou, ik kom niet uit die hoek. Ik wil alleen maar een pleitbezorger zijn voor de Heren. En ik zou zo graag willen dat u als priester nu gaat zeggen, Heren, we willen u prijzen. Wat is normaal? Het is normaal dat er een priesterdienst is. Het is normaal dat we onze kinderen daarin voorgaan. Het is normaal dat we onze jongeren 5 jaar volonteren, dus meenemen. Zoals ze vroeger, als ze jonge priesters vanaf hun 25e meegenomen werden door de ouderen die 30 of ouder waren. Maar die jongeren die gingen 5 jaar lang een soort stageperiode in. Ze werden meegenomen. En als ze 30 waren, hadden ze hun eigen taak. De priesters waren heel belangrijk. Die stonden middenin. Die waren ook vrijgesteld van alle andere diensten. Het was hun taak om de Heere te prijzen, om de Heere te loven, om de Heere te dienen. De priesters, het dichtst bij de Heere, lagen ook vlak bij het huis des Heeren in hun tentjes. Waren daar ook continu bij de ingang van de tent der samenkomst te vinden. Al die beelden die u al lang hebt gezien, komen allemaal bij elkaar en die komen op één punt uit. Priesterdienst. Ik hoop niet dat ik te katterig overkom, maar ik wil u zo graag vertellen dat dit de inhoud is van het boek Malachi, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Want wat blijkt, als de Heer Jezus er echt is, dan is er van die hele priesterdienst 0,0 over. Want die hoge priesters en die schriftgeleerden, alle priesters, hebben massaal nee gezegd tegen de Heer Jezus. Het waren de priesters en de schriftgeleerden die zeiden, we willen hem niet. Het gewone volk liep mee. Die werd opgejut om mee te krijsen, kruisigen, kruisigen. We willen niet dat die koning over ons is. Maar priesters liepen voorop. Het zijn de vorsten die de grenzen verleggen, zegt het boek Hosea. De leidslieden. Waar zijn ze? En dat is best een pittige voor ons vandaag. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. Toen was het vlak voor zijn vleeselijke komst hier op aarde, zijn geboorte in Bethlehem. En nu is het vlak voor zijn terugkomst. Maar wat is er nog over? Nou, u hoeft mij niet te zeggen waar u zondags kerkt of waar u bent. En dat maakt me ook eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat me erom of u bij hem bent. En of u het verlangen in uw hart hebt om hem te prijzen. Om hem groot te maken. Om hem te bejubelen. Om hem te bezingen. Want normaal is een verbond met Levi leven en vrede. Die man heeft wat te zeggen. En priesters hebben wat te zeggen. Die hebben zicht op het offer. Die hebben zicht op dat wat daar in het huis van de Heere gebeurt. Die hebben zicht op wat de Heere zo graag wil. Die hebben daar verstand van. Sorry dat ik het zo zeg. Die zijn ingevoerd in de gedachten van de Heere. Leven en vrede, dat hebben ze geleerd. En bovendien, betrouwbaar onderricht. Dat kun je bij hen vinden. Nou, ik zou best een paar van die grote priesters willen hebben in onze gemeente. Die betrouwbaar onderricht zouden geven. Waarover dan? Ja, over de Heere. Over wat hij graag wil. Over wie hij is. En hoe dat verder moet. We zijn dat misschien niet zo gewend. Een hele kleine anekdote van een hele merkwaardige broeder die ik heel goed gekend heb van vroeger. Is lang overleden. We waren in Meppel, waar we toen woonden, net begonnen met gemeente zijn. En hij kwam er aanlopen en ik zag hem en ik ken hem van vroeger. Ik ken hem jaren, hij heeft bijbelles gegeven, dus ik denk dat ik hem heel aardig kende. Hij kent mij ook. Zegt niks. Komt er aanlopen. Zegt niet goedemorgen. Zegt niet zo. Dus hier komen jullie bij elkaar als gemeente. Zegt niks. Weet je wat hij zei? Het was een grunnige, dus, maar dat kan ik hier in Emmen rustig zeggen. Ben hier ook priesters, jong? Dat is een hele typische vraag. Die had ik nooit verwacht. Ik zei, joh. En hier om altaar, jong. Dat is de tweede vraag. Ik zei, joh, dan moet ik hier binnen zeggen. Nee, maar die duiding. Dit kwalificeren van wat de inhoud is van dienst. Het was onvoorstelbaar precies. Natuurlijk kun je dat niet namaken, kun je dat ook niet overnemen, hoef je ook niet wat mij betreft. Maar ik wou alleen maar zeggen, de Heere zoekt aanbidders. Hoort u de Heer Jezus zeggen in Johannes 4, de Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen uitleggers, geen krachtpatsers, geen bestuurders, geen computerdeskundigen, geen techniekdeskundigen die alles via de computer, via een overhead geval of over via een beamer op het scherm krijgen. Hij zoekt aanbidders. Bent u er zo in? Ja, maar er is zoveel geklaag en er is zoveel geween. Amen. Ik heb ook nu eventjes rondgekeken. En ik ben blij dat een broeder die heel erg ziek was, nu hier zit. Ik ben blij dat nog een broeder die heel erg ziek was, al een paar keer hier zit. Er zitten hier zusters die heel erg ziek zijn, die zitten hier. Er zitten broeders die geliefden hebben moeten missen, die zitten hier. Zusters die hun geliefden hebben moeten missen, ze zitten hier. Er is zoveel geween, er is zoveel geklaag. En ik snap dat. En we mogen er met elkaar omheen staan en elkaar ook in die zin aan de Heere opdragen. En er is pijn, er is verdriet, er is manco. Maar is er ook nog aanbidding? Is er nog iets van lofprijzing? Is er iets van het verlangen om de Heere te prijzen, om aan de Vader te vertellen, de Heere Jezus, dat offer van u, Vader, dat is zo geweldig. Ik kom eigenlijk in uw heiligdom binnen en ik wil u prijzen, ik wil u eren, ik wil u groot maken. Dat is priesterdienst. Maar uit een priestermond is kennis te vinden. Het volk gaat verloren door gebrek aan kennis, zegt een andere tekst uit Hosea. Dus die zijn, ja, Hosea staat vol van hele bijzondere teksten, dat kan ik u echt verzekeren. Maar daar gaat het nu niet over vanavond. Maar kennis, het woord van God, betrouwbaar onderricht uit de lippen van priesters. Oh, wat zouden priesters dan ons vertellen? Ja, maar die hebben misschien helemaal geen verstand van de cultuur van toen en de cultuur van vandaag en... Nou, die hebben misschien ook geen verstand van politiek. Dat zou heel, heel goed kunnen. Maar waar ze wel verstand van hebben, dat is van wat God graag wil. En dat hij geprezen mag worden. En dat je met elkaar binnen mag, naar binnen mag. En dat je dat voorhangsel voorbij mag gaan om dat met een lied te zingen uit de bundel opwekking. En dat je in het heiligdom mag komen. En dat je aanbidding mag brengen. En aanbidding is iets moois aan de Vader vertellen over de Heer Jezus. Dat je de Heer Jezus zo prachtig vindt dat je tegen de Vader... Ik wil u graag iets vertellen over uw zoon. Nou, je kunt natuurlijk 1000 keer bedenken, en dat heb ik ook al wel bedacht, dat je de Vader nooit iets nieuws vertelt over de Heer Jezus. Want wat jij zegt, dat wist hij al. Daar kun je de klok op bij zetten, dat wist hij al. En toch, je mag het hem zeggen, je mag het hem vertellen. En hij zal zeggen, wat fijn dat je zo bent. We staan op hetzelfde niveau, we zijn beide in volle bewondering over die ene zoon. Ja, precies. Dan deel je dat aanbidding samen met hem. Priesters, waar zijn ze? Hij wandelde met God, zegt hier de tekst in vers 5 en vers 6. En die bracht anderen van de verkeerde route terug. Nou, dat deed Pinaas. Letterlijk. Hij wandelde met God. Ja, dat deed hij met een speer. Ja, maar moet ik het dan met een speer doen? Moet ik dan mensen die afwijken dan gelijk achterna rennen en een behoorlijk stuk agressie tonen? Nee. Dat bedoel ik niet. Dat zal de Heer wel doen. Maar ik mag ze wel terugbrengen. Je mag ze toch vertellen hoe prachtig het is om bij de Heer te zijn. Om in zijn nabijheid te zijn. Om bij het altaar te zijn. Om God te prijzen. Om offers te brengen. Of offeranden van lof en dank. De lippen, de vrucht van de lippen, die zijn naam belijden. Zo zegt de brief aan de Hebreeën dat. Offeranden van lof. En doe dat dan. Alsjeblieft, stop met, heren, wij zijn zo arm. Heren, we zijn zo zwak. Heren, wij hebben het zo moeilijk. Heren, gisteren nog had ik een lekker band. Heren, ook de wasmachine begaffert. En het lampje bij het aanrecht brandde niet meer. Ik draaf maar door. Is dat het ongeveer? Ik weet niet hoe u de... samenkomsten beleefd. Ik luister wel kritisch en dan komt er heel verhaal over zuster die en die dan de inleiding mag doen of een stukje zangleiding mag doen en die vertelt dan over haar kind of over haar buurman of over... En het gaat dan over hele sociale dingen en er zijn hele nuttige dingen en hele nuttige aanwijzingen, maar het gaat niet over de Heer Jezus. In veel gevallen. Sorry hoor, ik ben te kritisch. Maar is dat dan offeren? Is dat wat de Heer bedoelt? Nee. De lippen van de priester die bewaren kennis. En uit zijn mond zoekt men onderricht. En als dat niet meer gebeurt, als die er niet meer zijn, dan mag je je wel 12 keer achter je oor krabben, want dan is het nakroost misschien ook al zoek. Dat staat hier. Vlak voor de komst van de Heer Jezus wordt dit hier gezegd. Dan is het nakroost misschien al niet meer te vinden. En dan krijg je een soort grijze groep. Een soort sociëteit van ouderen. I'm sorry. Ja, maar als het de jongeren, als we doen wat de jongeren zeggen, ja, maar dan wordt het een hoop bombarie en een hoop herrie. Ik weet het wel. Ik vind het ook jammer dat het soms zoveel lawaai moet opbrengen. En toch, ik heb ook gezien dat bij jongeren soms een sterk verlangen is om de Heer te prijzen. En dat wil ik ook zo graag honoreren, daar wil je blij om zijn en dankbaar voor zijn. Die zijn er ook. Maar priesters, jij en ik, die tot een wat rijpere leeftijd behoren in het algemeen, wij mogen toch uitspreken naar de Heer, Heer, we willen zo graag priesterdienst gaan doen. En niet om priester te worden, want u bent niet, laat ik het anders formuleren, u hebt geen gave om priester te zijn. Dat is geen gave. U bent priester. U bent in het ambt van priester. Het is een groot verschil met ambten en gaven. Gaven zijn speciale kwaliteiten die de Heer alleen aan u, helemaal alleen aan u heeft gegeven. Voor iets. Voor kinderen, voor volwassenen. Voor muziek, voor bestuur, voor techniek, voor veel meer. Maar een ambt is wat je hebt in verbinding met het huis van God. Waar stond het altaar? Waar staat de tafel van de Heer? In het huis des Heren. Nu, ambten horen bij het huis van God, gaven horen bij het lichaam van Christus. Ambten. U bent een ambtsdrager. Met alle respect voor dat woord, maar het is zo. En er wordt van u verwacht dat u de Heere prijst, dat u hem groot maakt. Nou, dat mag u echt dagelijks doen. Ik wil die dagelijkse mis toch even terugroepen uit de Rooms-Katholieke traditie. Dat kan thuis ook. En misschien bent u met u tweeën, of misschien bent u wel alleen. Dan mag u de Heere prijzen. En dan zegt u, Heer, ik wil even bij u in uw huis. Ik wil u groot maken. En als u het huis van de Heere binnenloopt, loopt u pardoes tegen het altaar aan. Dat staat daar heel prominent. Direct, volop in beeld, levensgroot, daar kun je niet aan voorbij. Lees de maten maar in het Oude Testament. Je kunt het niet over het hoofd, het bestaat niet. Elke morgen. Waar loopt u dan tegenaan? Tegen het kruis van de Heer Jezus. Tegen het offer. Tegen het prachtige werk door hem volbracht. Nou, prijs God dan voor dat. Begin nu eens niet met de lekke band, maar probeer eens te vertellen wie de Heer Jezus is. En als je daar de smaak van te pakken krijgt, sorry dat ik het zo zeg, dan heeft de Heere daar een vreugde in gevonden. Die heeft de smaak ook te pakken van jou, uit jouw hart. En dit is nu precies wat hier staat. En daarom is Malachi zo belangrijk. Daarom wordt gezegd, priesters, jullie hebben het niet goed gedaan. Jullie hadden Pinahas figuren moeten zijn. Mijn verbond met jullie was vrede en leven. Maar jullie hebben niet als Pinahas gehandeld, jullie hebben het omgekeerde gedaan. Jullie hebben het gewoon getolereerd, alles toegelaten, alles laten versloederen. En gewoon de mix van ongeloof en geloof hebben jullie toegelaten. Oh ja, ja, maar dan wordt het zo moeilijk. Maar zelfs als mijn buurman dan meekomt, ja dat weet ik. Ik hoop dat uw buurman meekomt naar de dienst. Maar u moet hem dan toch vertellen dat er een hele speciale dienst is van gelovigen naar de Heren toe. En dat hij dan mee mag doen als jonge gelovige. Dat mag je hem toch zeggen? Waarom zeg je dat tegen mij? Maar je moet gewoon meedoen, je moet doen wat ik doe. Als ik een stukje brood neem, of een ouwtje, of wat het dan ook is, in welke traditie ook staat, ja, dan moet je dat ook maar doen. Dan moet je maar naar voren lopen. In plaats van te zeggen, ho, ho. In het huis des Heren zijn alleen maar priesters. Het gewone volk kwam daar helemaal niet. Die kwamen niet verder dan het altaar, mochten helemaal geen stap verder doen. Het gewone volk bleef achter, stonden daar. Dat wordt in de Bijbel nog een keer, maar dan met een hele bijzondere uitdrukking, de voorhof der heidenen genoemd. Zo van, er kwamen wel mensen dichterbij, maar die kwamen niet in het huis des Heren. Dat is de taal van de schrift. En dat zijn we misschien wel kwijt, want we willen allemaal laagdrempelig. We willen hele massa's mensen binnenbrengen. Goed, goed idee. U bent geroepen om de grote deugden te verkondigen van hem die u geroepen heeft, de derde keer dat ik het nu zeg, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk, u nu tot het volk van God aangenomen. U bent bijzonder. En die priesterdienst naar buiten is een taak die we hebben. Maar er is ook een taak naar binnen. En daarover gaat het hier. En vanaf het moment dat daar een verstoring in optreedt, dat daar verkeerde associaties, verkeerde verbindingen komen, laat ik het maar plat zeggen, zonden getolereerd worden, want dat gebeurde toen. Er moet er ingegrepen worden. De lippen van de priester. Uit zijn mond zoekt men onderricht. Een bode van de Heere der Heerscharen is hij. Dus hij was ook best een boodschapper. Hij was ook een verkondiger, een proclamatieman. Dat is wat het tweede stukje van 2 Petrus zei. Hè? Dus een heilig priesterschap, maar ook een koninklijk priesterschap om de deugden te verkondigen. Om een bode te zijn van de Heere. Om een boodschapper te zijn van de Heere. Hier vindt u het allemaal bij elkaar gebracht. Heel precies. Maar jullie zijn afgeweken, zegt vers 8. En door het onderricht van jullie zijn velen gestruikeld. En u hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de Heer. Met andere woorden, jullie hebben een behoorlijke steek laten vallen. Jullie hebben niet gedaan wat Pinhas deed, de vorst. Nog heeft hij zijn plaats aan de Oostpoort. Het is zo prachtig als u dat in 2 Kronieken 9 ontdekt. Dat een hele opsomming van namen en ineens komt die Pinhas daar weer heel prominent naar voren. En dat zijn stukjes tekst die je mooi mag vinden. Ik vind ze mooi. Omdat de Heere dan zegt, kijk eens, wat hij daar toen deed, dat is nu zo bepalend geweest voor die tijd. En voor het herstel in die tijd. En dat zouden we vandaag weer moeten doen. Dus in hoofdstuk 1 van Malachi was er maar iemand die de deuren sloot. In hoofdstuk 2 van Malachi was er maar iemand die met een speer. Oh ja. Nee, dat kun je niet maken. Je kunt dus nog niet opzadelen met agressieve dingen en met wapens om mensen. Nee, niet een speer. Speren worden snoeimessen. Maar ik hoop dat u het wel begrijpt. Was er maar iemand die de deuren sloot? Was er maar iemand die deze dingen serieus gaat nemen? Want de Heere wil zo graag geprezen zijn. Lieve broeders en zusters, prijs hem, dank hem, eer hem. En ik weet het, in de evangelische kring zijn sommige kringen zover dat ze alleen maar lofprijzing hebben. En dat is fijn, er zijn hele mooie momenten bij. Maar misschien ontspoort het daar ook, ik denk het wel. Maar er zijn ook gezelschappen waar helemaal geen lofprijzing is. Niks. Waar het helemaal niet van de grond komt. En als er al lofprijzing is, is het gewoon, Heere, dank u wel voor de zegeningen van de afgelopen dagen. Nou, ik ben ook blij dat ik weer verder kan. Ik heb even wat moeite gehad met mijn onderbeen, maar het gaat goed. Maar daar kun je dankbaar voor zijn, dat ben ik ook. Maar is dat dan lofprijzing naar de Heere toe? Nee, dat is dank. Dat is dank ervoor. En als je hier mag zitten na een ziekenhuistijd, dan dank je voor. Of als je verder mag met een leemte, een leegte, een lege stoel in je leven. Of als je verder mag met het vooruitzicht van dit en dit staat me nog te wachten, dan is dat dankbaarheid. Maar lofprijzing is dat boven alles de Heere God zelf geprezen wordt voor het geweldige offer. Stel nu eens dat je daar als een priester de tabernakel zou binnenlopen. En dan kom je daar bij het altaar. Wat moet je dat dan doen? Dan moet je de Heere een offer brengen. Heere, dit is voor u. Dit is een aangename, een liefelijke reuk voor u. We komen hier om uw offer te brengen. Om u iets bijzonders te geven. Dit is voor u, Heere. Ruikt u het alstublieft. Heere, ruikt u het? Zo ongeveer hebben ze daar gestaan. Ja. Maar ik ben geen dominee, ik ben geen voorganger. U was toch ambtsdrager? U was toch priester? Niemand van ons kan zich daaronder vandaan wurmen. Als je gelovige bent, kun je daar niet onderuit. En dit proces zijn we al lang kwijt. Sorry. Ik ben een beetje te cru misschien, een beetje te kort door de bocht. En u zegt, ja, maar er zijn nog allemaal groepen en gezelschappen. Maar ik loop inderdaad al een paar jaar mee, ja. Waar zijn ze? Ik zou zo graag uit de mond van de priester horen, wat hij van het offer kan vertellen. Wat hij kan vertellen over het huis van de Heer. Wat hij kan vertellen over het wasvat. Want de priester gaat verder. Wat hij kan vertellen over een kandelaar. Wat hij kan vertellen over een tafel met toonbroden. Wat hij kan vertellen over een gouden reukofferaltaar. Ik heb de volgorde gepakt uit de tabernakel en uit de tempel. Het is precies dezelfde volgorde. En wat hij kan vertellen over het heilige der heiligen. Ja, dat kwam alleen de hoge priester. Ja, dat klopt. Dat kwam alleen de hoge priester. Maar het Nieuwe Testament zegt dat jij, priester, daar wel mag komen. In het heilige der heiligen. En dat zingen we in het lied van opwekking. Het voorhangsel ga ik voorbij. Het gaat nu alleen om uw eer. Het gaat niet meer om mij. Dat lied is op zich prachtig. Heel goed geformuleerd. En dan kom je dan in het heilige der heiligen. Ja, Heer, ik wou eens even met u praten over de eerstvolgende vakantie. Oh ja. Sorry. Ik sla natuurlijk door, gewoon om iets doms te zeggen. Maar om je aan het denken te zetten dat het daar niet gaat over jou en over jouw mooie dingen of misschien wel moeilijke dingen. Maar dat het daar gaat over de Heer Jezus. Toen Maria van Magdalena op de opstandingsdag bij het graf kwam, was de steen weggewenteld. En we hebben, ik weet niet hoe vaak gezegd, ik heb het ook van iemand anders gehoord, de steen is niet weggewenteld om de Heer Jezus eruit te laten, want dat kon hij wel zonder iets. Hij kon ook wel dwars door die steen heen, dat kon hij ook dwars door deuren heen. Maar die steen is weggerold, zei iemand een keer bij ons in de gemeente, om ons binnen te laten. Amen. Goed, dan kom je binnen. En wat zie je dan? Wat zag Maria daar? Ze zag een engel zitten aan het voeteneinde van op de plek waar het lichaam van de Heer Jezus had gelegen. En aan het hoofdeinde. Zal ik het anders zeggen? Ze zag het verzoendeksel. Op het verzoendeksel was aan het voeteneinde en aan het hoofdeinde een engel. Met vleugels die naar elkaar reikten. Met hun aangezichten naar beneden. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Ja, je ziet het verzoendeksel. Met heel veel respect. Je zou bijna durven zeggen, je zag het bloed op het verzoendeksel. Want daar had het lichaam van de Heer Jezus gelegen. Maar hij was opgestaan. Wat ga je dan doen? Als je dat ziet, stel dat je zelf uitgenodigd zou zijn om dit op die opstandingsdag mee te maken. Wat zou je dan zeggen? Ja, Heer, ik wil eens even met u praten over mijn probleem, want mijn schoenen zijn te klein of mijn been doet zeer. Is dat ons onderwerp dan? Ik denk het niet. Ik denk dat je zegt, Heer Jezus. Vol bewondering kniel ik neer. Ik aanbid u, Heer. Ik buig. Ik huldig u. Ik wil u prijzen, Heer Jezus. Priesterdienst. En dit lijkt zo ver van ons bordje. En we hebben in de gemeente nog één of twee die de zangdienst doen. Nou, die hebben dat dan nog, zeggen ze. Nou, doe maar, laat me los. Maar waar ben je dan? Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Waar is die dagelijkse mis? Sorry hoor. Dat denken aan de Heer Jezus. Waar is die dagelijkse dienst naar hem toe om hem te prijzen? Want als ik dat maandag, dinsdag tot en met zaterdag doe, dan ben je helemaal vol. Als je op zondag bij elkaar komt als gemeente, dan ben je niet meer te stuiten. Dan springt het eruit bij wijze van. Priesterdienst. Waar is de priester? Dat is de klacht in Malachi 2. En dat is een hele indringende klacht. En die klacht, ja, die komt, jullie hebben door je eigen onderricht mensen laten struikelen. En jullie zien bij jullie onderricht de persoon aan. Dat is dus ook een beetje wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Een beetje, In de Afrikaanse wereld heet dat gewoon corruptie. Maar dat is, die corruptie die kom je overal tegen. Die kom je ook in Nederland en die kom je in de kerk ook tegen. Als je maar doet wat hij zegt of als je meegaat met... En als hij een beetje... Weet je, nou ja, stemmen kopen is niet vreemd. Stemmingmakerij is niet vreemd. Genoeg. Ik wil niet over het negatieve doordrammen. Maar het is zo. Groepje A en groepje B. De priester. Vanavond krijgen we dit voor ons. En vanavond gaan we terug en we willen tegen de Heer zeggen, Heer, we willen graag priesterdienst doen. Heer, hier zijn we. Niet omdat we beter zijn, we hebben ook meegedaan met alle excessen en met alle ontsporingen. Maar toen de roep kwam, wie is voor de Heer? Toen hebben we gekozen, zoals Levi toen koos voor de Heer. in de tijd van Mozes. En in de tijd van Pinaas, ja, dat was een heel kritiek moment. Alles stond bijna op instorten. De plaag was begonnen, 24.000 waren al gevallen. Ze waren weg. Zijn ze verloren? Daar gaat het niet om. Ze waren niet meer bruikbaar in het getuigenis van God. Zo moet u het lezen. Niet meer bruikbaar, niet meer handhaafbaar in het getuigenis van de Heer. En dan is er één die ziet wat er moet gebeuren. En die ene wordt hier in Malachi 2 omschreven. En de Heer zegt, mijn verbond met Pinaas, dat was een verbond van leven en vrede. Wat is dat verbond? Hier staat het, heel precies. En jij en ik zijn nu geroepen om priesterdienst te doen. Om de Heer te prijzen. Ik wil er graag in voorgaan. Vader, we zijn hier bij elkaar. En we luisteren naar Malachi 2. Een stukje. En het blijkt opnieuw zo actueel te zijn. Zo voor onze tijd bedoeld te zijn. Dat we er niet onderuit kunnen. En ik wil er ook niet onderuit, Vader. Hier ben ik. Ik wil mij voor u geven, Vader. Aan u aanbieden. En ik wil zo graag priesterdienst verrichten. Dicht bij u. Aan uw hart, in uw huis, in uw heiligdom. Daar waar u bent, waar het om u gaat, waar alles van u spreekt. Vader, we zijn dankbaar voor de verhoringen van gebed. We zijn dankbaar voor wat u nog gaat doen in de komende tijd. We zijn dankbaar voor al die mensen die hier zitten, die een heel, heel verhaal hebben. En het is echt gebeurd. We willen ervoor bidden. Maar we willen samen uw aangezicht zoeken en samen voor uw aangezicht komen en samen u prijzen, Vader, voor het geweldige van uw Zoon. Voor het offer. We willen het offer brengen. En zoals het vuur op het altaar nooit uitging, er altijd een vuur brandde, zo beseffen we dat we altijd, elk moment van de dag, daar kunnen zijn. En daar een offer kunnen brengen. En dat is de vrucht van de lippen die de naam van u belijden. We willen u hartelijk danken. Dat we met de vrucht van onze lippen, met onze woordjes, met ons hart, ook met onze emoties en met ons gevoel bij u mogen komen en aan u mogen geven. De hulde, de aanbidding. U zoekt ze. Vader, dank u wel voor Malachi 2.